mijn geluid op deze afstand kunnen horen. En anders dan pak ik hem erbij hoor. Maar ik
hoor het wel.
Ik kan redelijk luid spreken, maar dit, nou ja. We gaan het gewoon even zo proberen, anders zegt hij het gewoon. Daniel, ik ga je niet zo goed verstaan. Hé, hey, mijn lieve mensen, wat mooi om zo even in die eenheid met elkaar op te trekken. Ik als broeder op afstand, om het zo maar te zeggen, voel dan ook wel echt... Ja, ik voel me daarin ook opgenomen. Ik voel die verbondenheid. En ik vind het zo mooi dat jullie ook die focus op gebed hebben. Ik ben een boek aan het lezen deze periode over 24/7 prayer gebed. Misschien wel bekend bij anderen. De 24/7 bediening en de gebedshuizen die wereldwijd ook geopend zijn. Niet iets nieuws natuurlijk, gebed is van alle eeuwen en tijden. Maar ik word er zo bepaald bij hoe God reageert op die gebeden. Voor je persoonlijk leven, voor de gemeente, maar ook voor mensen van buiten die tot geloof komen. Het is ook een eerlijk verhaal. Het is lang en het is veel bidden. En soms zie je heel weinig vrucht, maar dan in één keer gebeuren de dingen. Het is als het ware het slaan op een rots en uiteindelijk gaat die barsten, gaat die breken. Ik vind het mooi dat jullie, dat we net met elkaar ook zo open gebeden hebben. Ik denk daar zit ook de kracht van de kerk in, de liefde voor elkaar en de kracht van het gebed. Titel van het woord wat ik met jullie deel is: kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Amen. Zijn we eigenlijk al klaar, hè? Heb ik de conclusie al meegegeven. Kijk naar Jezus. Waar kijk je naar als je wat minder lekker in je vel zit? Waar kijk je dan naar? Als je onzeker voelt, spanningen ervaart, stress kent. Wie kent dat niet af en toe? Waar kijk je dan naar? Waar kijk je naar als je misschien wel lekker in je vel zit, je wil ontspannen, genieten? Waar kijk je dan naar? Er is heel veel wat onze aandacht trekt om naar te kijken, toch? Er zijn heel veel dingen die behoorlijk schreeuwerig zijn, toch? Van, hé, kijk naar mij, koop mij, eet mij, pak mij, neem mij. Ik heb het wel voor je, toch? En schreeuwerig, we hadden het net even over de briesende leeuw, de boze, nou, dat is die. Hij roept, hij schreeuwt, hij laat je bijna niet eens de vrijheid om een andere keuze te maken. En heel veel mensen trappen in die valkuilen, wij soms ook. Waar kijk je naar, waar richt je aandacht op? Ik vond het wel mooi wat Hans net ook zei, over dat net waar je in vast kan zitten. En dan de uitdaging, kijk dan naar Jezus. Alleen ja, wat we vaak willen doen is dat net meteen weghalen. We meteen oplossen de problemen waar we mee zitten. Want dat geeft als het ware rust, denken we. En als je naar Jezus kijkt, dat is vaak de wat langere route. Dan is het echt even wachten. Dat net is niet zomaar weg. De duivel, maar ook ons vlees, heeft allerlei manieren om heel snel dat net weg te doen. En toch is het vaak die langere weg van kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Wat heeft Hij voor je? Hoe kijkt Hij naar de situatie? En dat vraagt dus ook even het leren verdragen van het vervelende net waar we dan in vastzitten. Hè? Dus kunt u ongemak verdragen? En dat is ook een groeiproces. Ik heb dat heel lang heel lastig gevonden. Ongemak meteen oplossen. En dan zit je meteen, dus focus je aandacht op allerlei dingen die misschien in zichzelf niet eens verkeerd hoeven te zijn. Maar dat wordt heel hard werken. Kijk naar Jezus. Oké, dat net is er nog. Kijk naar Jezus. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Bekende uitspraken, alles wat je aandacht geeft, groeit. Is zo. Overal waar je aandacht op richt, waar je naar kijkt, dat gaat groeien in je leven. En niet alles is behulpzaam, weten we. Dus je moet heel goed nadenken van waar wil ik naar kijken, waar wil ik op focussen. En daar hebben we gelukkig ook heel veel in te kiezen. En jullie kiezen er nu voor om je te richten op mij, op het woord wat ik breng, op dat God iets tot jou mag spreken. Dat is een keuze die u maakt, toch? Je kunt ook op de telefoon gaan zitten of naar buiten kijken. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar het is een bewuste keuze. En ik geloof dat God ook iets inderdaad door dit woord heeft. Ja, dus we hebben te kiezen, gelukkig. Ja, ik sta voor de klas, zoals jullie weten. En soms staat er, soms, niet zo vaak, we staan er eens op een toetsblaadje. Jezus is het antwoord. Als een leerling niet weet wat hij moest antwoorden.
Jezus.
Jezus is het antwoord. Meneer, dat kunt u toch niet fout rekenen? Nee. Ik vind het wel mooi, want er zit natuurlijk een hele diepe waarheid in. Op die vraag is Jezus misschien niet letterlijk het antwoord. Maar ergens weten die leerlingen wel van, ja, Jezus is altijd het antwoord. Kijk naar hem, kijk naar hem. En ik wil met jullie drie belangrijke redenen doornemen om naar Jezus te kijken. En dat wil ik doen aan de hand van een kort verhaal. Het volk Israël in de woestijn. Daar zijn ze 40 jaar hebben ze doorgetrokken. En ik zoom in even op een stukje verhaal. Heel boeiend. En er zitten denk ik drie hele mooie sleutels in. Waarom we naar Jezus mogen kijken. En ik heb even in de context gelezen. Het staat in Numeri 21. Volk is al jaren door de woestijn aan het trekken. Ik kon niet helemaal achterhalen hoe lang ze al bezig zijn. Maar dat moet al een aantal jaren heel wat jaren geweest zijn. Het volk heeft een haat-liefde verhouding met Mozes en met God. Vaak gaat het fout, wordt er de opstandigheid, is de onzekerheid, maar soms keren ze ook weer even terug. En zijn ze weer blij met Mozes, maar dan is er weer heel veel onvrede. Een haat-liefde verhouding. En Mozes heeft net voor de tweede keer heeft die water uit de rots laten komen. Hij was wat ongeduldig, in plaats van te spreken tot de rots, sloeg hij de twee keer op. God is daar ook boos over. Hij zegt, Mozes, jij mag het beloofde land niet in. Zo. Kort daarna sterft Aaron, zijn broer. En Mozes mag hem meenemen boven op de berg. Zijn zoon wordt aangesteld als hoge priester. Er is ook nog die situatie met Edom. Waar het volk Israël niet door mag trekken. Dus het moet weer een omweg maken. De zoveelste. De nakomelingen van Esau die laten niet toe dat Israël over hun grondgebied trekt. Nou, dat is zo even wat context. Oh ja, en er is ook nog een koning van Arad uit het zuiden van Canaan die een uitvalspoging doet tegen Israël, die een aantal mensen gevangen neemt. De krijgsgevangenen, dus gijzelaars. Het volk is daar eigenlijk in paniek en dan zegt het volk ook tegen God, Heer, als u die koning in onze hand geeft, dan zullen we ook hun steden vernietigen. En zo gebeurt het. God antwoordt dat gebed. En die steden die worden vernietigd van die koning van Arad. Nou, dat is even de context. Er zijn allemaal dingen gebeurd in het hoofdstuk daarvoor. En dan Numeri 21 vers 4 en 5. En ik lees voor de verandering maar even uit een Groot Nieuws Bijbelvertaling. Het is meer een parafrase. Ik lees meestal uit de HSV, maar die ligt nu in de restauratie. Mijn Bijbel was helemaal uit elkaar gevallen. Niet omdat ik zo'n enorme Bijbellezer ben, zou ik altijd meer kunnen doen, maar omdat de kwaliteit gewoon slecht was, vond ik. Ja. Dankjewel. Ik vond het wel weer verfrissend om hierin te lezen, want ik denk, joh, wat staat het eigenlijk in makkelijke taal opgeschreven? Grappig, hè? Dat is eigenlijk wel weer leuk. Ik ben Matthäus aan het lezen. Ik denk, tjonge, zo gek is dat nog niet. Het is altijd goed om vertalingen naast elkaar te leggen. Dus dat heb ik natuurlijk ook gedaan in mijn voorbereiding. Dus, Numeri 21, 4 en 5. Ja, de Israëlieten braken op en trokken van de berg de Hor in de richting van de Rietzee. Om het gebied van Edom te mijden. Onderweg werd het volk ongeduldig. Het begon te klagen tegen God en Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte gehaald? Moeten we hier in de woestijn omkomen? We hebben geen brood en geen water. En dat eeuwige manna, dat hangt ons de keel uit. Zo. Wow. Het volk staat flink in de klaagstand. Tjonge, hebben ze net die koningen verslagen van Arad, die stad vernietigd. We zijn op weg. Ze moeten wel die omweg maken. Maar het volk daar staat vol in de klaagstand. Iedereen is tegen me. Mozes, waarom heb je dit gedaan? Maar ook God. Hè? Ze zijn boos op Mozes en op God. Ja, de klaagstand. En eigenlijk, wat je dan doet bij de klaagstand, is de schuld voor jouw ongemak even lekker bij de ander leggen. Dat is dus iets waar je aandacht op kan vestigen. Dat is de vraag, waar kijk je naar? Soms kun je kijken naar de ander. Ja, maar jij hebt mij dit onrecht aangedaan. Jij maakt dat ik het nu zo moeilijk heb. Ken u die reactie bij uzelf? Of bij anderen natuurlijk. Ja, bij anderen kennen we dat. Ja, wij doen dat natuurlijk niet, hè? Nee, toch? De klaagstand, zo zeg. En het lucht even op, laten we eerlijk zijn, toch? Als je de ander even stevig hebt beschuldigd, dan voel je, ja, maar het ligt niet aan mij, hè? Je voelt even een opluchting. Dus op de hele korte termijn werkt het ook wel even. Dat is het grappige ervan. Dus het volk is daar goed in. Die gaan even flink klagen. Nou, hoe zal God reageren? Heel pastoraal natuurlijk, toch? Wat zegt u?
Vergiffenis.
Vergeving, ja, natuurlijk. Je gaat met tegen het volk vergeven, zouden we denken. We gaan het zo lezen, hoor. God is vergevend God, toch? Gaat hij heel pastoraal reageren? Heel liefdevol. Ah, jongens, jullie hebben het ook zo moeilijk in de woestijn. Dat is ook lastig, hè? Dat zouden wij misschien doen, maar we gaan het zo lezen. Maar het volk heeft geen brood en water, zeggen ze, hè? Ja. Geen waters. En dan kun je afvragen, zijn ze dat wonder van die water uit de rots, dat is niet zo heel lang daarvoor gebeurd, zijn ze dat alweer vergeten? Zijn ze vergeten dat God op bovennatuurlijke manier water uit die rots liet komen? Voor de tweede keer nota bene. Zijn ze vergeten dat God in het verleden ook steeds water heeft voorzien? Vergeten wij soms hoe God ons in het verleden echt wel uit die moeilijke situatie heeft gehaald? Want we zitten hier nog, toch? We zijn nog in leven. God heeft ons het allemaal kennelijk gered in het verleden, maar zijn we dat vergeten? Het volk vergat dat. Het volk werd ongeduldig. Jongen, weer die ronde, mogen we niet door het land Edom. Waren ze vergeten dat God had beloofd, ik ga jullie dat land inleiden? Waren ze de situatie met de verspieders vergeten? Hoe boos God was geworden toen ze geen geloof aan de woorden van Jozua en Caleb hadden gehecht? Ze waren een hele hoop vergeten op dat moment. En dat is wat je vaak in ongeduld en angst, dan vergeet je vaak de redelijkheid en hoe God naar de situatie kijkt. Dat vergeet je dan vaak. Dus je zult even moeten vertragen en terug moeten gaan naar, ja, wat heeft God eigenlijk ook weer beloofd allemaal? Ja, en dat brood, jongens, ik kan me wel voorstellen, constant dat manna jaar in jaar uit, ik weet niet hoe smaakvol het was. Dus het begin natuurlijk exciting, wauw. Een soort dauw wat daar lag, wat je tot brood kon maken en ja, dan na verloop van tijd gaat dat wat vervelen. Heb u wel eens 2 weken op rij hetzelfde gegeten? Ik niet. Ja, ons dagelijks brood, maar dan kun je nog kiezen in beleg wat je erop doet. Hè, en s'avonds weer. Ja, ik vind het niet erg om een paar dagen hetzelfde te eten. Maar na verloop, ik kan me dat volk wel voorstellen hoor. Tjonge jonge. Bah, weer dat manna de hele tijd. Hè, hetzelfde. Geen brood. Nee, er was geen graan. Er was in de woestijn is geen akkerbouw mogelijk. En ze hadden wat vee, ze hadden misschien hier en daar wat goederen of wat producten van de dieren, maar dat was heel beperkt. Ze hadden in ieder geval geen brood, geen graan om brood te maken. Ja. Ja. Nou, wat het volk doet is in plaats van naar God te gaan en hun verlangens kenbaar te maken, gaan ze dus klagen en eigenlijk bijten ze God met hun woorden. Hè? Verbitterende woorden. Ze bijten Mozes, ze bijten God. Dat is wat ze doen met hun woorden. He, ze vergeten hoe God in het verleden geholpen heeft. Ze gaan in de klaagstand. En ja, de vraag is, los klagen eigenlijk iets op? Ja, op de korte termijn lucht het op, maar op de lange termijn. Heb je ervaringen dat klagen het gebeuren oplost? Dat je daarmee uit dat net komt? Nee, ja, ik zie een mensen nee schudden. Ja, ik kan me ook niet zo snel. Ik denk dat u gelijk hebt, dat het helemaal niks oplost. Nee, hoe is het trouwens om met klagende mensen om te gaan? Is dat leuk gezelschap? Irritant, toch? Super irritant. Die mensen gaan liever met een boogje voorbij. Nou, ik denk dat God dit ook zo gevoeld heeft. Nee zeg, God heeft ook heel veel gevoelens. Dit is irritant voor God. Het is irritant voor Mozes en voor God. Ja. Hoe reageert God dan? Nou, laten we dat eens lezen, vers 6 tot en met 9. Toen stuurde de Heer giftige slangen op het volk af. Veel Israëlieten werden gebeten en stierven. Het volk ging naar Mozes en zei, we hebben er verkeerd aan gedaan om bij jou en bij de Heer ons te beklagen. Vraag hem of hij ons van die slangen wil verlossen. En toen zei Mozes... Nee, toen Mozes voor het volk gebeden had, zei de Heer tegen hem, maak een bronzen slang en zet die op een paal. Ieder die gebeten is en ernaar kijkt, zal blijven leven. Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Wie door een slang gebeten was en naar de bronzen slang keek, bleef in leven. Bleef in leven. Wauw. God zendt een oordeel. Met hun woorden heeft het volk God gebeten. Hebben ze Mozes gebeten. Het oordeel is ook bijten. Gifslangen die het volk bijten. Wow. Je zou bijna er een tekst van kunnen maken. Bijt en je zal gebeten worden. Het is geen bijbeltekst. Geef en je zal gegeven worden. Maar wat je een ander doet, dat zal je terugkrijgen ergens. God zendt een oordeel. Ze worden gebeten. Giftige slangen in de woestijn. Dat moeten er honderden, duizenden van die slangen geweest zijn. Als je dat voorstelt, wat een paniek moet daar hebben uitgebroken. Heb je wel eens gekampeerd? Dat is leuk, hè? Ja. Maar het is niet leuk als je het vermoeden hebt dat er een beest in je tent zit. Kent u dat?
Ik heb slangen in mijn tent gehad, hoor.
Nou, was dat leuk?
Boeiend.
Maar als je dan verhalen hoort dat in andere tenten slangen zaten, en als ze beten werden de mensen er doodziek van, en gingen mensen er zelfs aan dood. Wow. Maar niet iedereen is zo'n held als jij. Geweldig. Ik werd best wel bang, hè? Als ik dat geritsel hoorde, een grote spin of wat. Insecten vind ik ook zo vies in de tent. Er moeten slangen in die tent hebben gezeten. Of onder die tenten, eromheen, maar ook erin. Oh, dat volk, dat moet gewoon angstig en bang geworden zijn. Hele vervelende situatie. Hoe? Maar het laat gewoon wel zien wat Gods afkeer van dat klagen is. God heeft daar gewoon een hekel aan. Te meer, het volk al zoveel had meegemaakt. Ze hadden volwassenen moeten zijn. Het is anders als een kind een keer klaagt. Weet je, je moet iedereen ook beoordelen naar zijn verantwoordelijkheid. Maar dit volk had beter moeten weten. Dit was niet oké hoe ze daar handelden. Klagen is niet vragen. Die wil ik ook even meegeven. Klagen is niet vragen. Het volk had dorst. Het volk had zin in brood. Even wat anders. Hoe hadden ze hier nou ook mee om kunnen gaan? We weten, onze God is een gevend God. Ik moest denken aan deze tekst uit Lucas. Lucas 11 vers 9. Prachtige tekst. Lucas 11 vers 9 tot en met 11. Wat staat daar? Is er een vader onder jullie? Nee, ik begin in vers 9. Daarom zeg ik jullie, vraag en je zult krijgen, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Dat is onze God. Want ieder die vraagt zal krijgen, wie zoekt zal vinden, wie aanklopt, voor hem zal worden opengedaan. Is er een vader onder jullie die zijn kind een slang zal geven, als het om een vis vraagt, of een schorpioen als het om een ei vraagt? Nee, ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen dus goede dingen te geven. Hoeveel meer zal dan de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Uitnodiging om te vragen aan God. Ik denk dat dit verlangen van het volk naar water en brood helemaal geen verkeerd verlangen was. Prima, je mag die verlangens hebben, is goed. Als je een vis of een ei wil. En wat bijzonder dat deze tekst, dat er dan staat, God zal je geen slang geven. Zou Jezus misschien hebben gedacht aan dit verhaal? En onze uitdaging, weet ik niet hoor, maar de uitdaging we geven van vraag naar mij. Vraag maar aan je vader, hij weet wat je nodig hebt. Hij wil je het graag geven. Maar ga niet in die klaagstand, maar vraag het. En dan geeft God het. Ik denk dat God serieus het volk brood had kunnen geven. Zoals hij ook eerder vlees, die kwartels had gegeven. Ook daar zat weer een klagerige ondertoon in bij het volk. Dus dat was ook niet de weg. Maar God gaf wel vlees. Hè? En soms moet je er even op wachten. Is het niet meteen morgen? Ja, hallo God, ik heb het toch gevraagd. Weet je? En dat is vaak de lange weg met God. Hè? De wat langere weg. Maar dat is de kracht van gebed. Vragen is niet klagen. Vragen is goed. Vraag zonder te klagen. Vraag uit dankbaarheid. Dan komen die slangen. En dan komt het volk uiteindelijk ook tot inkeer. Tjonge, jonge. Afschuwelijke gifslangen. Het volk moet geschrokken zijn. Een aantal dierbuizen die ze verloor. Wat een verdriet moet daar geweest zijn. Wat een afschuwelijke situatie is dit. Het staat in een paar zinnen opgeschreven. Maar wat een nare situatie moet dit geweest zijn. En het volk komt uiteindelijk tot inkeer. Ze zeggen van ja, we hebben er verkeerd aan gedaan om ons bij u, Mozes, en bij God te beklagen. En dan moet Mozes een bronzen slang maken. Wat een apart beeld. We kennen het verhaal, hè? De bronzen slang die op een paal geheven moest worden, waarschijnlijk ergens midden in het tentenkamp opgezet moest worden. En het volk moest naar die slang kijken. Waarom nou een slang? Waarom een slang? Ja, gifslangen. Het oordeel kwam door slangen. Maar er zit nog wel een diepere betekenis.
De tong, denk ik.
De tong. Zou kunnen. De slang en een gespleten tong, hè? De slang spreekt gemeen. Ik denk, dat is even mijn gedachte, hè? Ik denk dat een slang is het beeld van een vervloekte dier. Een slang staat ook symbool voor de zonde. De slang die, door de slang kwam de zonde in de wereld, de zondeval. We kennen het verhaal allemaal. De slang werd vervloekt en moest kruipen en moest gaan. De slang is een beeld van een vervloekt dier. Dus ze moesten kijken naar een vervloekte, naar een vloek, om hun genezing te ontvangen. Dat is wel bijzonder. De zondige slang werd als dier vervloekt. Maar dan zien we ook meteen de gelijkenis met Jezus. Want die slang die opgegeven wordt, is een beeld van Jezus aan het kruis. En Jezus, weten we, is voor ons een vervloekte geworden. Zo staat er in de Bijbel. Jezus heeft daar al onze zonden gedragen. Ja, hij vereenzelvigde zichzelf met zonde. Hij werd zonde. Hij had die mens die geen enkele zonde had gedaan, werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd een vervloekte. En door naar Jezus te kijken, zien we de vloek die op hem was, de vloek die wij hadden verdiend, door onze opstandigheid, klagen, rebellie, zondigheid, noem het op. Dat is het beeld wat die slang laat zien. Het is een diepe heenwijzing naar de zondigheid van de mensen, maar ook naar de vloek die Jezus op zich heeft genomen, ja, die hij zelfs geworden is. Galaten 3 vers 13, ik lees daar even 2 korte teksten van. Om dat te ondersteunen. Maar Christus heeft ons door de vloek van de wet bevrijd, door voor ons een vervloekte te worden. Want er staat geschreven, een vloek rust op ieder die aan een paal is opgehangen. Verwijzing naar een tekst uit Deuteronomium, waar opstandigen uiteindelijk ook in een situatie opgehangen werden, vervloekten. Dus opgehangen worden, gekruisigd worden aan een paal, is een teken van een vervloekt zijn. Jezus werd, hij werd zelfs een vervloekte, staat er. Dus hij was echt vervloekt. En in 2 Korinthe 5 vers 21, daar staat geschreven, deze is iets vrijer vertaald vind ik, maar goed, Christus heeft van geen zonde geweten, maar om ons heeft God op hem de zondelast gelegd. Om ons door onze eenheid met Christus te laten delen in zijn eigen gerechtigheid. Dus op hem is de zondelast gelegd. Hij is voor ons zonde geworden, zeggen andere vertalingen. Zonde is hij geworden, vervloekte. Ja, dus als je Jezus aan het kruis ziet, dan mag je ook zien dat je je eigen zonde daar ziet. Dan mag je je bewust zijn van je eigen zondigheid. En dat is een goed beeld. Dat is een reden, hele belangrijke, om naar Jezus te kijken. Je ziet je eigen gebrokenheid, je eigen falen. Dat is wat je ziet. Dat is wat het volk moest zien. Hè? Het moest die slang zien. En daarmee zie je je vervloektheid, maar je ziet ook de gevolgen ervan. Die slang herinnerde aan hoe ze zelf gebeten waren. Aan wat de gevolgen van de zonde zijn. We weten dat de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Als je op Jezus ziet, die gekruisigd, dan zie je op de dood die wij verdiend hadden, die ook over ons komt, die over heel veel mensen komt, die in zonde blijven leven. Een zondige levensstijl, dat leidt nooit tot zegen. Uiteindelijk je dood, we weten, we sterven allemaal een keer, ons lichaam staat nog in die zin onder de macht van de zon, onze geest is vernieuwd, maar we weten dat als we ons niet bekeren, als we niet tot Christus komen, dan hebben we de eeuwige dood. En dat is pas afschuwelijk. Dit lichaam is maar tijdelijk, maar dat is afschuwelijk. Dus door naar die gekruisigde Christus te kijken, zien we onze eigen zonde en zien we ook de gevolgen ervan. Je wordt gebeten door de zonde. Dat is wat het volk moest zien. Ja, dus God die zendt een oordeel. Ja, God zendt als eerste een oordeel. Maar het evangelie zou het evangelie niet zijn als het heel goed nieuws is, toch? En als we hier zouden eindigen, dan zou het wel dan zou het best wel een heftig verhaal worden. Het is niet zo'n pastoraal antwoord van God, hè, daar. Nee, maar ten tweede, wie naar Jezus kijkt, ontvangt vergeving en genezing. Prijs God voor het offer van Jezus. Wie naar Jezus kijkt, ontvangt vergeving en genezing. Ieder die door die slang gebeten was, moest kijken naar die bronzen slang op die paal. En je werd gezond. Dit verhaal moet zich door dat kamp hebben verspreid. Hij heeft naar die slang gekeken. Mozes zegt dat hij naar die slang moet kijken. Misschien dat mensen eerst nog dachten, wat is dit? Ik lig doodziek in die tent. Kom mee naar die slang, joh. Kom mee. Ga mee. Kijk naar die slang. Er zijn mensen genezen die dat doen. ja, wat heb ik te verliezen? Ze zijn naar die slang gegaan. Iedereen die naar die slang keek, die werd genezen, die werd hersteld. Jezus, die verwijst ook naar het verhaal van de bronzen slang. Wie van jullie weet waar Jezus dat doet? In welk Bijbelverhaal hij terugverwijst naar die bronzen slang?
Negustan.
Negustan, ja, heel mooi. Daar kom ik zo nog even op. Ja, dat is het Oude Testament. Met het Nieuwe Testament herhaalt Jezus, verwijst hij naar het verhaal van de slang. Klein quizvraagje hoor. Ik ga het antwoord geven hoor. Het is heel flauw, want ik heb het gewoon opgezocht. Dus, Het is in het verhaal, in het gesprek met Nicodemus. In Johannes 3 vers 14. Laten we daar nog even naar kijken. Johannes 3 vers 14. Jezus is in gesprek 's nachts met deze fariseeën Nicodemus. Het gaat over het koninkrijk van God. Het gaat over binnengaan in het koninkrijk van God. Het gaat over opnieuw geboren worden. Jezus heeft gezegd van niemand kan het koninkrijk binnengaan tenzij hij opnieuw geboren is uit water en uit geest. En dan komt daar die verwijzing naar die slang. Hè? Opnieuw geboren worden uit water en uit geest. En dan zegt Jezus in vers 14 tegen Nicodemus dus. Ik lees tot en met 16. Dan zegt hij, zoals Mozes de bronzen slang hoog op een paal zette in de woestijn, zo moet ook de mensenzoon omhoog geheven worden. Iedereen die in hem gelooft, zal dan eeuwig leven hebben. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon ervoor over had. Ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. De bekende tekst uit Johannes 3 vers 16, dat volgt direct op de verwijzing naar die bronzen slang. En Jezus vergelijkt zichzelf als mensenzoon met de slang die opgeheven werd, zoals die slang opgeheven werd op een paal en hoog in dat tentenkamp zichtbaar was voor iedereen. Zo werd Jezus opgeheven aan een kruis, zichtbaar voor iedereen die daar in Jeruzalem was en die zondige Christus zag. En Jezus wist dat een ieder die op hem vertrouwt, die kijkt naar hem, in leven blijft. En wat een zegen is dat, die zekerheid, dat eeuwige leven. Wat een zegen is dat. Jezus zegt, als je naar mij kijkt, als je naar die slang kijkt, dat betekent geloof in Jezus. Dat betekent simpelweg vertrouwen op wat hij voor ons heeft gedaan, dat hij die vervloekt is geworden, dat hij op dat kruishout heeft gehangen. Opdat wij eeuwig leven hebben. Absolute zekerheid. Niet aan je redding te twijfelen. Jezus zegt, dan heb je eeuwig leven. Wat een zegen is dat. Yes. Zoals het volk in leven bleef toen het naar die slang keek. Zo blijven wij in leven als we vertrouwen op die gekruisigde en opgestane Christus. Yes. Wat een zegen. Besef wel dat bekering een belangrijke voorwaarde is. Het volk van Israël kreeg door van, wij hebben slecht gedaan, we hebben verkeerd gedaan door te klagen, God en Mozes aan te klagen. Ze bekeerden zich er op dat moment van. En toen kwam God met die bronzen slang. Bekering is essentieel. En Jezus spreekt tegen Nicodemus ook over opnieuw geboren worden uit water en uit geest. En water is het beeld van het watergraf, dat je je oude leven met Christus onder water legt. Je legt het af, je bekeert je van je oude leven. Dus bekering en vergeving, genezing, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je kunt ze niet los van elkaar verkrijgen. Kan niet. En ieder die zich oprecht bekeert, die zal ergens vroeg of laat de genade van Christus ontmoeten. En ieder die oprecht op Jezus vertrouwt en gelooft, die heeft zich bekeerd en die zal zich dagelijks bekeren. Die zal groeien in zijn bekering. Die zijn niet los verkrijgbaar. Heel belangrijk om te weten, de genade van Jezus is niet goedkoop. Het vraagt bekering. Het vraagt naar onszelf kijken, naar de binnenkamer gaan van, oh ja, dit was gewoon niet oké. Dat mogen we elke dag doen. En dan mogen we ook elke dag zeker zijn, als we naar Jezus kijken, dat hij ons weer vult met zijn genade en vergeving en genezing. Ik geloof ook lichamelijk dat daar zegening op rusten. We hebben veel zieken in ons midden, Blijf naar Jezus kijken, ook voor je lichamelijke genezing. Ik weet het is maar tijdelijk. Je eeuwige genezing is veel belangrijker. Maar we mogen ook Jezus vragen, net zo goed. Heer, richt ook mijn lichaam op in het hier en nu. Ja, kijk naar Jezus. Ik wil nog wel een gevaar aanstippen. En dat haal ik ook uit dit verhaal. Want we kunnen soms de neiging hebben als mensen, als kerkgangers, als gemeenteleden, om ons vertrouwen te gaan stellen op bepaalde rituelen. Bepaalde vormen van kerk. Soms bepaalde voorwerpen zelfs. We kennen wel alle reliquieën in bepaalde kerkstromingen. Overblijfselen van heiligen of voorwerpen die ze bij zich hebben gedragen. Die worden gewoon door sommigen vereerd. Vereerd als een bron van redding, van genezing. Die reliquieën. En je kunt misschien ook denken aan een gelukskruisje. Ja, als ik dat kruisje niet om heb, dan wordt het geen goede dag. Hey, dan zit je echt wel op gevaarlijk terrein. Waarom zeg ik dit? Dat je niet vertrouwt op de religieuze uitingen en op de voorwerpen, omdat die bronzen slang nog een keer voorkomt in het Oude Testament. En je zei het mooi, Hans, Negustan, zo wordt hij daar genoemd. En hij komt voor in 2 Koningen 18, vers 2 tot en met 5, in de tijd van Hiskia. Heel apart, ik heb dit verhaal pas op een kringavond gehoord, dus ik ben er verder ingedoken, dus toen hoorde ik dat, ik was het wel helemaal niet van bewust. Dus die bronzen slang die komt nog een keer voor. 2 Koningen 18 vers 2. Gaat over Hiskia, was 25 jaar toen hij aan de macht kwam. Hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi en was een dochter van Zekaria. Hij deed wat de Heer van hem vroeg. In alles volgde hij het voorbeeld van zijn voorvader David. Hij was het die de offerhoogte opruimde. De opgerichte stenen aan stukken sloeg en de heilige palen omhakte. Ook sloeg hij de bronzen slang, die door Mozes gemaakt was, kort en klein. Want tot dan toe hadden de Israëlieten voor deze slang, die Negustan genoemd werd, altijd wierook gebrand. Wow. Kun je nagaan. Dus eeuwenlang is die slang meegegaan als een soort reliquie. Is dit verhaal verteld van Mozes en zijn ze die slang zelf gaan aanbidden in plaats van Yahweh, de God die die slang als middel had gebruikt. Oh, wat een fout. Afgoderij, niet een voorwerp kan ons redden. Zelfs niet het houten kruis zelf. Nee, het is alleen de daad van Christus zelf. Niet een religieuze vorm, niet een manier van kerk zijn kan ons redden. Al die dingen zijn maar afgeleide. Al die vormen en die voorwerpen, die kunnen ons wel helpen om ons op Jezus te richten. En dat is oké. Als je een bepaald ritueel, een bepaalde vorm van kerk, kan je helpen om je op Christus te richten. Super, goed. Een bepaald voorwerp wat dierbaar voor je is, een kruis wat thuis hangt of wat anders. Prima als het jou op Jezus richt, super. Maar als het de plaats van Christus in gaat nemen, en er zijn talloze gelovigen die voor die valkuil gevallen zijn, om voorwerpen in plaats van Christus te verheerlijken, ja, dan ben je op de verkeerde weg. En Hiskia maakt daar een einde aan. Ondanks de traditie van die koperen slang, zegt hij, ja, dit moeten we stoppen. Hij maakte hem kort en klein. Ja, Negustan, dat betekent, ik heb het even opgezocht, koperen ding. Dat is een beetje een oneerbiedig woord, maar dat is eigenlijk wat het is. Dat is ook wat de context is. Het is niet meer dan een koperen ding. Daar in zichzelf zit de kracht niet. Nee, de kracht zit in de genade van God, die het volk genas. Het is maar een koperen ding. Doe het weg als het je afleidt. Misschien spreek ik nu iemand aan, omdat je weet van, oh, wacht even, hoe ga ik met dat voorwerp om? Ik weet het niet. En besef ook, na het kijken naar die koperen slang, stierf het volk uiteindelijk alsnog, hè? Ze hebben geen van dat, die volksgenoten hebben het beloofde land in mogen gaan. Dus het was in die zin tijdelijke genezing. Maar als we naar Jezus kijken, hebben we eeuwige genezing. Een enorm verschil. Ja. Ik ga richting mijn afronding, maar ik wil nog een laatste punt meegeven om naar Jezus te kijken. Dus we hebben gezien, Jezus die een vervloekt is, het herinnert ons aan onze eigen zonde, aan de gevolgen daarvan. En het mag een afschrikwekkende werking hebben, we blijven daarvan weg. We kijken naar Jezus als we gevallen zijn voor onze redding, voor onze vergeving en genezing. Elke dag weer. Prijs God, we zijn geen volmaakte mensen. Jezus is dat wel. Als derde, kijk naar Jezus. Laat zijn vreugde en hoop je angst vervangen. Je moeite vervangen. Laat zijn vreugde en hoop bij je zijn. We kennen allemaal die moeites in ons leven, dat we ons even leeg voelen. Ken u dat? Het sprankelt niet zo. Is dit het nou, dit leven? Voel het allemaal niet zo. Nog weer wat anders dan stress, dan voel je wel heel veel. Is ook ongemakkelijk. We kennen het, hè? Onthoud dat we ook in die situaties naar Jezus mogen kijken. En dat vragen geen klagen is. Vraag aan Jezus. Ik wil nog een stukje Psalm 34 tot slot voorlezen. En ja, dat is in de context dat David op de vlucht is geweest voor Saul. Hij heeft gekke dingen meegemaakt. Hij is angstig geweest, onzeker. Hij heeft zichzelf als een gek voorgedaan ergens. En God heeft hem daarvan bevrijd. En dan schrijft hij dit in vers 2 tot en met 6. Dan zegt David, het is een vrije vertaling. Altijd wil ik de Heer danken. Zonder ophouden bewijs ik hem eer. Van harte zal ik hem eren. Wie in verdrukking leven, zullen het horen en zich verheugen. Verkondig samen met mij de grootste daden van de Heer. Laten wij allen zijn macht erkennen. Ik heb me tot de Heere gewend. Ik heb naar hem gekeken. En hij heeft geantwoord. Van alle angst heeft hij mij bevrijd. Ja, wie zich tot hem richten, die opzien naar hem, die zullen stralen van vreugde. Hun vertrouwen is niet te vergeefs. Wie zich tot hem richten, die zullen stralen van vreugde. Hun vertrouwen is niet te vergeefs. In een andere vertaling. Hun gezicht zal niet met schaamte bedekt worden. Dat is dat mooie lied van wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Zij zijn de schaamte voorbij. Van Kees Kraaienhoort. Prachtig lied vind ik dat. God hoort je in je moeite. Hij kijkt. Hij ziet, hij weet waar je doorheen gaat. En in al die twijfels, moeite, strijd, leegte, gewoon het dagelijks leven, kijk naar hem. Kijk naar hem en je vertrouwen op hem is niet te vergeefs. Hij geeft vreugde, hij geeft uitredding, hij geeft gewoon nabijheid in die situatie. David kan zeggen, van alle angst heeft hij mij bevrijd. Dat duurde wel even. Dat is niet altijd van vandaag op morgen. Verdraag het maar eventjes. Dan blijf naar Jezus kijken. Vraag is geen klagen. Vraag, vraag, vraag. Vraag is goed. Maar doe het in geloof, doe het in dankbaarheid. En ik geloof dat Christus zijn wijsheid, liefde en bescherming dan aan een ieder mag geven. Wil ik jullie mee bemoedigen? Laten we even misschien een moment stil worden. En even onze ogen sluiten. Dan wil ik gewoon even vragen voor een moment tussen jou en God zelf. We hebben gezien dat er verschillende redenen zijn om naar Jezus te kijken.